Jawel, je zit weer klaar voor een nieuwe aflevering van 4 voor Valentijn. Vandaag een speciale aflevering met een speciale gast. Maar voor ik daar naartoe ga, nog eventjes wil ik alle Tribe-members, alle bazen bedanken voor het steunen van de podcast, het mogelijk maken van deze podcast. Dankzij jullie maken we deze podcast en voor jullie hebben we zometeen aan het einde van deze aflevering nog een hele aflevering klaarstaan op 4voorvalentijn.com. Dus ben je nog geen bazengebaas, ga dan naar 4voorvalentijn.com. Word lid, zo steun je de podcast en heb je elke week een extra aflevering om naar uit te kijken. En naast mij zit vandaag een terugkerende gast, Paul Buitink.
Hi Robert.
Vet dat je er weer bent.
Ja, super gaaf om hier weer te zijn.
Dat was lang geleden, net zei je dat het 10 maanden geleden was. Het leek veel korter dan dat.
Ja, want het was echt een vette aflevering. En ja, leuk om daar weer op terug te kijken en om daar straks op voor te beduren.
Ja, ik vond een van de leukste afleveringen om zelf te doen. Toch wat meer wrijving, wat meer debat en discussie. Dus toch de politicus in mij die dat denk ik wel kan waarderen. Ja. Dus kijken we vandaag ook weer dat een beetje kunnen gaan doen. Ja. Hoe is het misschien eerst even?
Ja, goed. Ik hou mijn telefoon in de gaten, want mijn vrouw is hoogzwanger. Die staat op punt om te bevallen. Zaterdag uitgerekend. Wanneer het wordt opgenomen, mag ik nooit zeggen natuurlijk. Hè? Maar laat maar zeggen, binnen een paar dagen is ze uitgerekend. Dus als ik een telefoontje krijg, ik heb afgesproken met haar. Als je belt, dan moet het echt zijn. Geen andere vraag of opmerking. Dus als er wordt gebeld, dan nokken we ermee. Maar verder gaat het hartstikke goed.
Ja. Lekker. Leuk. Ja, dus hopen dat we de aflevering kunnen afmaken. Maar dat moet volgens mij wel goed komen. Ik heb een artikel gevonden, dat is een beetje de aanleiding van waar wij het vandaag over gaan hebben. Vorige week al een beetje gehad over Pieter Omtzigt, die zijn nieuw sociaal contract presenteerde en mee gaat doen met de verkiezingen. Jij hebt je verdiept ook in zijn programma of in zijn visie van de partij. En daar gaan we vandaag een beetje op verder borduren, ook op de aflevering van vorige week. Ik heb hier een artikel van de NOS, die kopt politieke aardverschuiving in peiling. Omtzigt virtueel op 31 zetels, CDA op 3. We hebben nog 12 weken te gaan, maar het was natuurlijk al verwacht, want eerdere peilingen zag je het ook al voorbij komen, dat als hij mee zou doen, hij wellicht meteen de grootste zou worden. Nou, dat blijkt nu dus ook uit deze peiling hier. Daar zie je de partij van Omtzigt op 31 zetels staan. Dat is de eerste peiling volgens mij die gedaan is nadat hij zich kenbaar heeft gemaakt. Een van de grote peilers zoals je hebt Kantar, IO Research en Maurice de Hond die altijd peilen. Dus het is de eerste van de grote peilingen die dat zeg maar gedaan heeft. En dan is hij inderdaad meteen de grootste. PvdA GroenLinks op 28 de tweede. VVD met 22 dan de derde. En je ziet BBB dus terugvallen naar 13 zetels, nog steeds 12 meer dan nu. Maar dat is nogal een grote verandering ten aanzien van als hij niet mee zou doen. Wat denk je dat het op gaat leveren?
Nou ja, ik denk dat hij absoluut wel goed gaat scoren straks bij de verkiezingen. Omdat mensen natuurlijk echt op zoek zijn naar wat anders. Ik ben alleen bang dat dit oude wijn in nieuwe zak is. Als je inderdaad goed leest wat hij allemaal zegt, is het toch vooral veel van hetzelfde, maar dan net even iets anders verwoord. Natuurlijk zijn er een aantal dingen die interessant zijn die hij voorstelt, maar hij is niet een radicale hervormer. En ik denk juist dat het land een echt nieuw sociaal contract heeft. Mm-hmm. En dan meer richting de libertarische route. Van oké, laten we nou gewoon eens een keer contractueel met elkaar afspreken. Mm-hmm. Wat we van elkaar kunnen verwachten. Burgers onderling, overheid, burger, burger-overheid. Hoe verhouden we ons tot het buitenland? Als je bijvoorbeeld zijn grondbeginselen leest. Dat document is gepubliceerd, dan kun je wat meer inzicht krijgen. Uiteindelijk hangt het ook van het verkiezingsprogramma straks af. Maar in die grondbeginselen praat hij over dat we bijvoorbeeld dat we ons goed moeten verhouden internationaal. En als het internationaal op een bepaalde manier niet werkt, dat je dan ook een exit scenario moet kunnen afspreken. Mm-hmm. Dus nou ja, denk, dat staat er niet specifiek, maar denk bijvoorbeeld aan uit euro stappen of uit de Europese Unie stappen of uit de NAVO stappen. Maar hoe dat dan er concreet uit gaat zien, ik ben erg benieuwd. Want hij is natuurlijk altijd heel kritisch geweest over de euro en over de schuldengroei en over de eurobonds en over quantitative easing. Maar hij heeft nooit doorgepakt van oké, nu is de maat vol, de Maastricht-normen zijn dermate hard verneukt, we gaan nu uitstappen. Mm-hmm. Dat heeft hij nooit te durven doen. En dat gaat denk ik nu ook niet gebeuren. Want hij zegt ook daarbij bij die grondbeginselen dat het niet om de exit zelf gaat, maar het gaat juist om, dat moet niet het doel zijn, maar het doel moet zijn eigenlijk om de rest scherp te houden. Ja, als je dat vooraf zegt, dan weten je internationale partners dat het je niet menens is. Dan is gewoon opzichtig bluffen. Hè? Mensen hebben die bluff door. Dus ik vraag me af op het gebied van internationale samenwerking wat er concreet gaat komen. Maar ook het sociale contract. Hè. Het is natuurlijk een mooie term, sociaal contract.
Misschien nog even, ik heb het daar vorige week even over gehad. En ik weet niet of veel kijkers ook weten zeg maar, wat het inhoudt. Ik heb het uitgelegd, maar misschien dat jij het idee van een sociaal contract, zeg maar, waar komt dat vandaan? Wat houdt het in en wat moeten we ermee?
Ja, nou, het komt van zijn boek, Nieuw Sociaal Contract, maar het heeft natuurlijk een veel diepere wortels. Een sociaal contract is iets waar filosofen al eeuwen over nadenken. Van mensen als Hobbes, die aangaf dat de mens in een natuurlijke staat, dat was rommelig, chaos en nasty en brutish en short. En doordat ze met elkaar afspraken gingen maken, konden we het algemene belang en het eigen belang beter vastleggen en verdedigen. En Locke dacht er ook over na en mensen zoals Rousseau natuurlijk. Er kwam nog eens iets uit als het maatschappelijke contract. Het is een manier waarop je met elkaar afspraken maakt in een land, in een samenleving, om ervoor te zorgen dat ieders rechten worden gewaarborgd en dat het algemene belang ook wordt gewaarborgd.
Ja, vooral volgens mij ook dat laatste, want wat ik vorige week op mij uitlegde, is dat mijn inziens is het sociaal contract een tegenargument van collectivisten die eigenlijk wel die eigenlijk wel het argument van individualisten zeg maar, en kapitalisten wel zagen zitten van jij mag geen inbreuk maken op het eigendomsrecht van de mens zonder dat jij daar zeg maar, toestemming voor hebt gekregen. Dus ik mag niet jouw geld afpakken, ik mag niet ik mag niks jou aandoen tenzij wij daar overeenstemming over hebben. Zeg maar. En in libertarisme is natuurlijk het contractsrecht eigenlijk heilig. Zeg maar. Alles gaat uit van wederzijds gemaakte afspraken. Je maakt overeenkomsten waarbij je allebei mee akkoord gaat. En dat is de basis voor onze interactie in de samenleving. En niks anders dan dat is geldig eigenlijk. Dat is waar het een beetje op neerkomt. En toen hebben volgens mij collectivisten gezegd van, oh ja, maar als jij in een land wordt geboren, dan teken je eigenlijk een soort van sociaal contract.
Ja.
Je tekent hem niet echt, maar
impliciet, ja.
Impliciet heb jij hem getekend en daarmee ben je dus akkoord gegaan met alle zaken die de overheid eigenlijk bij jou afdwingt, met onder belasting betalen. Dat is een bijdrage die jij hebt afgesproken in jouw sociaal contract en daarmee doen wij dingen voor het algemeen belang. Dus het is eigenlijk, we zijn net al voor de uitzending van de Libertaire Partij heeft ook een boek geschreven, een Nieuw Sociaal Contract. En ik krijg daar dus een beetje de kriebels van, maar voor mij inziens is het gewoon een argument wat de tegenpartij gebruikt om ons belasting te kunnen ontfutselen of andere zaken op te kunnen leggen waar wij geen expliciet akkoord voor hebben gegeven.
Nee, en ik denk dat het revolutionair en ook heel erg juist zou zijn als je dat contract uiteindelijk wel gaat opstellen en iedereen ervoor laat tekenen. Kunnen we ook die eeuwige discussie met de libertariërs stoppen over dat er geen contract getekend is. Dan hebben we gewoon een getekend contract. En dan kun je daarna volgens gaan kijken, bij dat contract heb je dan waarschijnlijk natuurlijk allemaal bijlagen, namelijk de wetten, de grondwetten. We hebben natuurlijk al heel veel regels, we hebben al een bepaalde structuur staan. Alleen het is zaak, denk ik, dat mensen daar expliciet voor gaan tekenen. En op het moment dat jij geboren wordt, dan word je denk ik net als bij een zorgverzekering gewoon bijgeschreven bij het contract van je ouders. Want dan ben je nog niet wilsbekwaam. Maar als je dan op een gegeven moment 18 bent, dan zul je ook moeten tekenen voor het contract. En dan wordt Nederland bijvoorbeeld een stichting of een VVE of, dat is een beetje een vies woord tegenwoordig, maar de BV Nederland. Hè? Maar goed, dat zijn wel. Het is natuurlijk gek dat we allerlei eisen stellen aan het maatschappelijk verkeer, aan het handelsverkeer, aan mensen, aan rechtspersonen, natuurlijke personen. Maar dat de overheid zelf eigenlijk het slecht contractueel heeft geregeld met het volk. Omtzigt die hamert op goed bestuur. En het is belangrijk om goed bestuur te hebben, maar als je een goede kapitein hebt, maar het schip is lek, ja, dan ben je alsnog de sjaak. Dus ik denk dat het goed is om goed die structuur ook neer te zetten van wat Nederland nou is en hoe wij elkaar met de staat der Nederlanden, hoe die zich verhoudt tot de burgers en vice versa. En dan kun je ook op een gegeven moment naar goed bestuur gaan. En dat goed bestuur is ook natuurlijk compleet anders moeten dan wat een Omtzigt voorstelt. Je zult, denk ik, naar iets radicaal nieuws moeten. Bijvoorbeeld liquid democracy, dat is iets wat fijner wordt besproken, maar laat mensen nou wat vaker stemmen over allerlei zaken. En het moet ook allemaal via internet gaan en stop met die stembureaus. We moeten een veilige manier vinden, desnoods via een lokaal Nederlands internet of een nieuwe technologie, maar we moeten nokken met die stembureaus. En dat is ook niet meer van deze tijd. En daardoor kun je ook minder makkelijk vaker referenda, verkiezingen en beslismomenten inplannen. Maar op het moment dat je mensen via een liquide democratie vaker kunt laten stemmen, maar ook mensen hun stem kunnen laten delegeren aan iemand anders. Dus stel, ik stem in eerste instantie voor alles zelf, maar ik merk, dit terrein weet ik weinig vanaf, bijvoorbeeld gezondheidszorg. Nou, dan geef ik mijn stem aan iemand anders voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar of zo. Moet denk ik wel minimum aan vastzitten, anders wordt het misschien soepel allemaal. Maar die persoon kan dan voor gezondheidszaken voor mij gaan stemmen. En zo een beetje het Zwitserse model, ook dus veel meer lokaal, decentraal, kantons, of in ons geval provincies. Op die manier ga je denk ik echt een nieuwe bestuurscultuur krijgen en geeft het volk echt meer inspraak. Wat Omtzigt graag wil. Hij wil een districtenstelsel en in zijn grondbeginsel zie je heel vaak dat hij zoveel mogelijk macht wil geven eigenlijk aan het gezin, aan de gemeente, het maatschappelijk middenveld. Ja, dat kun je echt ook bereiken, beter bereiken, door de manier waarop wij over zaken stemmen, waarover we beslissen over zaken, hoe we dat vormgeven.
Nog heel even over die visie van Omtzigt, want ik heb het niet gelezen. Dus ik was inderdaad nieuwsgierig, want toen hij begon over een nieuwe bestuurscultuur, toen dacht ik van, interessant, is dat een soort van D66 van Familo revival, zeg maar, gaan we, zeg maar. Want ik vond het plan van Familo of van D66 in die tijd ook heel, heel sterk. Daar stond ook een districtenstelsel in. Daar wilden ze ook gekozen burgemeester, een gekozen minister-president. We hebben nu natuurlijk een systeem. Ik bedoel, de halve Kamer is nu, zeg maar, aan het weglopen. En ik denk mede omdat de Kamer niet meer functioneert. Daar is iedereen volgens mij wel over eens. Je hebt nu je kiest als burger een orgaan, de Tweede Kamer, wat vervolgens de regering kiest, het kabinet en de minister-president. Maar dan heb je dus het orgaan dat de regering moet controleren, kiest ook de regering. Dus daar is een hele perverse verstandhouding tussen. En dat is iets wat Familie dus al in 1966 al aankaart. En ik heb het idee dat Omtzigt daar nu ook een beetje een soort van op door wil gaan. Maar ik heb het niet gelezen. Maar het zou in mijn inziens een heel goed idee zijn als we inderdaad meer gekozen volksvertegenwoordigers hebben dan wel de burgemeester, sowieso de minister-president, en het lostrekken van de Tweede Kamer. En dat we de Tweede Kamer op een manier selecteren dat het meer lokaal aan jou gebonden is. Dus dat je, net zoals in Amerika, heb je staten en districten. Ja. Elke staat heeft 2 senatoren, meerdere congresleden, en die komen allemaal van een bepaald gebied. Dus het congreslid, dus het Tweede Kamerlid in Nederland, of de senator of het Eerste Kamerlid in Nederland, die komt uit jouw buurt. Dus je weet ongeveer waar die vandaan komt. Je kan misschien tegenkomen in de supermarkt en dan aanspreken op zijn stemgedrag of die dingen die doet. Dat lijkt mij een betere vorm van checks en balances dan we nu hebben georganiseerd. Maar is dat iets wat Pieter Omtzigt ook voorstaat?
Nou ja, hij wil sowieso ook meer dualiteit. Dus dat een regeerakkoord zou gewoon veel beperkter moeten zijn, losser. Zodat je als Tweede Kamer daar veel scherper op kan zitten en je veel meer op zoek moet gaan naar bijvoorbeeld een gelegenheidscoalitie of bepaalde meerderheden voor bepaalde thema's. Maar de vraag is denk ik primair van, als je het land ziet als een bedrijf bijvoorbeeld, of als een vereniging of een stichting. Ik zelf run een bedrijf. Het is gek om als bedrijf iedere 4 jaar ineens te besluiten, we gaan het voor de komende 4 jaar gaan we het op deze gebieden zo en zo en zo doen. Het moet veel meer liquide, veel flexibeler. Dus je wil als samenleving op bepaalde momenten kunnen stemmen over bepaalde zaken, als die op dat moment spelen. Dus bijvoorbeeld nu speelt heel erg het CBDC. Dan moeten mensen daarover kunnen stemmen. Loggen ze in, zeggen ze ik wil ja of geen CBDC. Is het antwoord nee? Dan wordt dat bijgeschreven in het contract. Dat in ieder geval voor een zekere periode er gewoon geen CBDC komt, punt. Het is nu. Dus je hebt als burger te weinig inspraak op bepaalde dossiers, omdat het veel te veel gaat over termijnen dat je indirect inspraak mag hebben. Je wil burgers veel rechtstreekser en meer flexibel betrekken bij bepaalde onderwerpen. En dan gaan mensen veel meer stemmen ook op een onderwerp en minder op de persoon. Dus nu is die politieke arena is hels. Het is echt een slangenkuil. Ik kan me goed voorstellen dat mensen er helemaal gek van worden, dat ze afhaken na een paar jaar. Ik moet er ook niet aan denken. Je wordt constant gevolgd. Staat er een camera op je. Je wordt constant eigenlijk gedwongen om applaus te scoren. Of een social media clipje te maken. Om maar jezelf te positioneren. Het is veel te veel gericht op de man of de vrouw. En ik denk als je meer naar een thema, onderwerp, democratie gaat, waar je als burger vrij direct invloed op kunt uitoefenen, of indirect via iemand die je dan tijdelijk een stem geeft, En die personen zullen dan misschien wat campagne voeren om zoveel mogelijk, stel dat Wellens graag meer invloed wil hebben op financiën, dan zal hij zoveel mogelijk proberen gedelegeerde stemmen te verzamelen om vervolgens met een blok meer invloed uit te kunnen oefenen op bepaalde thema's. Maar dan en dat alles veel meer open source, transparant, dan komt er beleid uit wat veel minder gerelateerd is aan een poppetje, denk ik, meer aan de inhoud. En wordt het misschien ook interessanter om weer in die politieke arena te werken.
Ja, misschien nog even een beetje inzoomen op dat systeem. Want je had het net over liquid democracy, want ik ken dat van termen. Ik heb eigenlijk geen idee wat het inhoudt, maar wat is dat precies?
Ja, zodat je veel vaker kunt stemmen op verschillende momenten, maar dat je ook, als het te veel wordt voor je, want sommige mensen die hebben er helemaal geen zin in om elke dag te gaan stemmen of regelmatig, die kunnen dan hun stem ook wel weer weggeven op bepaalde thema's of voor een bepaalde periode. Dus op die manier is het manageable. Maar krijg je wel veel directere invloed vanuit het volk. Dat maakt het ook, denk ik, representatiever, interessanter, transparanter. Dat zou echt een enorme verbetering zijn, denk ik, ten opzichte van wat we nu hebben. Kijk, wat Omtzigt wil, is bijvoorbeeld ook een constitutioneel hof, dat wetten aan de grondwet worden getoetst. Op zich lijkt me dat een goede verbetering. Dan kun je ook nog afvragen of je daarna eigenlijk nog wel de Eerste Kamer nodig hebt. Want nu is het natuurlijk ook zo dat die Tweede en Eerste Kamer vaak helemaal niet op elkaar aansluiten. In een zekere zin is het een check and balance. Maar het is natuurlijk ook wel weer vervelend dat als je net bijvoorbeeld als volk kiest voor een bepaalde meerderheid, dat het zou kunnen zijn dat in de Eerste Kamer, zoals nu bijvoorbeeld dat BBB, is nu groot in de Eerste Kamer en straks misschien een stuk kleiner in de Tweede Kamer. Dus dat leidt dan weer tot extra frustratie wellicht als het gaat om het uitvoeren van een regeerakkoord. Ook al zitten BBB en de NSC, samen zou het NSB worden. Dat is niet echt heel erg handig misschien. Maar
dat is toch ook de bedoeling? Ik bedoel, de Tweede Kamer, het moet ook een apart orgaan zijn, onafhankelijk van elkaar, anders...
Ja, maar ik denk dat je, als je nu naar de tekentafel zou gaan en je zou gaan ontwerpen hoe we het land Nederland, hoe we dat het beste zouden contractueel vormgeven en besturen, dan zou deze structuur die we nu al even hebben niet meer voorkomen, denk ik. Het zou sowieso meer op technologie gebaseerd zijn. Het zou veel rechtstreekser en directer kunnen, dat sowieso, denk ik. Dus ik denk dat we vooral moeten nadenken over hoe we die hele structuur kunnen aanpassen. En daarbij ook hoe we ons gaan verhouden tot Europa bijvoorbeeld. En dat we ook daarin hard afspreken met elkaar dat indien een bepaalde doelen niet wordt voldaan of indien onze partners bepaalde afspraken niet nakomen, dat je dan ook gewoon uit een samenwerkingsvorm stapt. En er zal nog steeds ook wel onderhandelen mensenwerk bij komen, kijken. Het moet ook misschien niet te mechanisch zijn, maar het is nu te los, waardoor burgers eigenlijk weinig rechtszekerheid hebben. Want er worden allerlei dingen beloofd in verkiezingscampagnes, in regeerakkoorden, zoals geen eurobonds. Hè. We zouden nooit eurobonds krijgen. Nee, dat komt uiteindelijk toch wel. Zou geen vaccinatiedwang komen. Nou, impliciet was het er wel gewoon. Er zijn allerlei zaken die uiteindelijk toch worden doorgevoerd, omdat onze positie ten opzichte van de overheid, en dat is natuurlijk ook een probleem wat Omtzigt terecht aankaart, denk ik. Maar zijn oplossingen, als je zijn documenten leest, het is vooral een hete brei aan woorden. Maar ik denk dat je veel radicaler moet denken over hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Gebruik maken van de laatste technologie en veel fluider, directer. Dat is echt waar we naartoe moeten gaan. Op zich, daar moeten we op zijn minst denken over nadenken. Het zou mooi zijn wellicht als Omtzigt met zijn kompanen er ook over gaat nadenken. Over hoe we het echt compleet anders kunnen gaan doen. Beter, mooier.
Mm-hmm. Ja, want we hebben het vorige keer, dus 10 maanden geleden, inderdaad ook gehad over... Ik kreeg eigenlijk een discussie over zeg maar, hoe je een wereld volgens volledige vrijwilligheid zeg maar, in gaat richten. En dat is een beetje wat mijn uitgangspunt. Ja. Zeg maar. Alles moet op vrijwillige basis zijn. Als je dat zegt tegen mensen, vinden ze het allemaal heel logisch. Ik denk je natuurlijk, maar als je dan doorredeneert van hoe dat nu is gerealiseerd. Dus belasting is niet vrijwillig, dus dat is niet, dus dat kan je dan niet doen. Dan gaan ze vaak toch wel weer anders over nadenken. En toen kwam ik ook uit eigenlijk op het feit dat... je waarschijnlijk inderdaad, als je het echt anders wil organiseren, dat je uitkomt op een soort van vereniging van eigenaren voor een buurt of voor een straat of voor misschien wel een gemeente waar je dus lid van wordt. En je weet op het moment dat je daar gaat wonen van, nou, net zoals je nu ergens gaat wonen en lid wordt van een vereniging van eigenaren, nou, dan heb je bepaalde reserves, je hebt bepaalde bijdragen, dat bepaald beleid wordt daar vastgesteld en daar teken je op in. En op het moment dat je dat niet wil, dan ga je misschien daar niet wonen of dan ga je daar verandering in brengen. In ieder geval is het contractueel met elkaar afgesproken hoe je zeg maar je beheer van jouw gebouw organiseert. En dat is eigenlijk ook wat je voorstelt voor het beheer van de BV Nederland. Dus puur op contractsbasis. Iedereen moet dus als 18 jaar en wilsbekwaam en handelingsbekwaam zijn tekenen.
Ja.
En dan want dat is voor mij wel het grootste probleem, is dat omdat we nu algemene wetten hebben die algemeen bindend zijn en dwingend zijn en je daar dus niet aan kan onttrekken, heb je dus geen marktwerking, geen concurrentie. En ja, kan je al van alles beloven en het volgens niet doen, want er is toch geen consequentie daarvoor.
Nee, maar dus zo zou het denk ik moeten gaan. Alleen het is nou eenmaal zo dat de wereld al is ingedeeld en ingericht en grenzen zijn getekend. Dus ik denk dat je uiteindelijk die kant op moet willen gaan. Maar dat je dan als stap 1, ook al is het misschien in eerste instantie formaliteit, maar dat je dan voor kiest om het contractueel nu te regelen. Dat we allemaal mede-eigenaar of mede-belanghebbende worden van de staat der Nederlanden. En dat we dat ook gewoon uitschrijven. En vervolgens kun je ook gaan nadenken over migratie. Wat gebeurt er als iemand hier komt? Die kan in eerste instantie krijgt hij een paspoort. Maar misschien pas later of zo kan die ook mede-eigenaar worden of mede-belanghebbende. En je hebt misschien allerlei verschillende gradaties van wat voor rechten je hebt ten aanzien van het land. En dat wordt eigenlijk een beetje een soort van grote stadstaat wellicht. En dan moet je denk ik ook voor kiezen uiteindelijk om de grenzen beter te bewaken. Want als je het allemaal goed gaat regelen, dan krijg je natuurlijk weer een enorme influx aan migranten die om hun terecht moverende reden daar natuurlijk ook onderdeel van willen uitmaken. Dus ik denk dat je wel dat moet combineren met goed bewaakte grenzen. Dat je vervolgens goed gaat besluiten wie je wel en wie je niet binnen kan laten. Maar daarna moet je als stap 2, ik denk dat je dan als libertarische partij of als libertariër vooral moet gaan nastreven om de bureaucratie te gaan verminderen. En ook daar heeft Omtzigt een aantal goede punten. Hij maakt zich onder meer ook zorgen. Eigenlijk zijn twee standpunten zijn bestuurscultuur, een beter bestuur en bestaanszekerheid. Ja, bestaanszekerheid is natuurlijk uitgehold, mede als gevolg, juist als gevolg van de groei van de overheid. Op het moment dat je die belastingen fors gaat verlagen, heb je dat toeslagencircus niet nodig en ga je de bestaanszekerheid vergroten. Waarom zijn mensen in het probleem gekomen met de energie? Dat is allemaal gewoon omdat de overheid zichzelf en ons in de voet heeft geschoten. Enerzijds vanwege die belachelijk hoge belastingen op energiegebruik. Veel hoger dan andere landen. We hebben de goedkoopste gas, maar mensen betalen gigantisch veel. Dat is een eigen keuze vanuit Den Haag. En daar, dat is één. Ten tweede, ja, door de sancties bijvoorbeeld richting Rusland of door het torpederen van Nord Stream, wat het beste zelf gedaan heeft, creëer je dus hogere prijzen. En raak je mensen in de bestaanszekerheid. Dus door de bureaucratie in ieder geval af te bouwen. Je kunt nog steeds.
Wat is Omtzigt zijn oplossing voor die bestaanszekerheid?
Nou, hij wil ook van het hele toeslagencircus af. En kijk, uiteindelijk.
Maar belastingen?
Belastingen, daar is hij nog wat vaag over. In principe is het gewoon een socialist, hoor. Als je het allemaal.
Ja.
En daarom. Ik zag zelf dat hij ook lof oogsten bij Sander Schimmelpeen, denk ik, op Twitter. Dus dat betekent dat.
Uiteraard.
Ja. Kijk, maar je kunt nog best wel zeggen, de staat moet in een zekere mate van herverdeling doen. Want hij is heel erg ook hij is voor privé eigendom om zich, maar hij is wel voor goede spreiding van eigendom. De beste spreiding qua Gini-coëfficiënt van eigendom is socialisme. Iedereen heeft evenveel. Dat zal hij dan niet helemaal nastreven, maar hij wil wel graag de excessen van extreem rijke mensen en extreem arme mensen verminderen. Nou, dat is best wat voor te zeggen. Daar kunt u ook hele diepe libertarische discussies over hebben.
Zeker.
Maar goed, laten we voor nu maar even ervan uitgaan dat daar nog wat voor te zeggen is. Maar kijk, je kunt als overheid gaan herverdelen, maar je hoeft niet per se een hele bureaucratie ook te hanteren. De overheid is veel te veel zich aan het bemoeien in allerlei soorten sectoren.
Maar is het niet inherent aan die manier van denken, zeg maar? Dat is wel wat ik bij dit, waar we voor mij vorige keer ook al over hadden, zeg maar. Ik probeer het altijd zo simpel mogelijk te houden. Ik probeer altijd te pleiten voor minder overheidsbemoeienis. En dat is eigenlijk, zeg maar, ja. Want dan krijg je dus ook minder belastingen, minder ambtenaren, minder inmenging. En zijn dingen dus goedkoper en heb je dus ook meteen meer bestaanszekerheid. Want het is, wat ik vind het vaak in dit soort gesprekken, ik snap, zeg maar, de vernieuwing die nodig is. Maar het lijkt me ook zo om het punt heen draaien dat de overheid het probleem is.
Ja.
En stemmen op, zeg maar, meer instemming hebben, dus vaker stemmen over bepaalde onderwerpen, is natuurlijk fijn dan niet erover stemmen. Maar eigenlijk moet de overheid er helemaal niet over gaan, over heel veel zaken. En dan vraag ik me af of, als je deze weg inzet, waarbij je, zeg maar, eigenlijk praat over hervormen van de overheid. Een beetje een discussie ook over de EU. Ik weet niet hoe je daarover denkt, maar kan je de EU hervormen of moet je er gewoon uit?
Nou ja, om die eerste vraag nog eventjes te beantwoorden over, dat je misschien niet overal op wil stemmen en dat de overheid het probleem is dat je die wil verkleinen. Daar ben ik het mee eens en daar zou je naar kunnen streven en daar zou je naar moeten streven, denk ik. Maar ik denk toch dat je als stap 1 wel moet hebben, oké, laten we in ieder geval de huidige situatie contractueel vastleggen en laten we afspreken dat je in ieder geval meer inspraak krijgt in de gulag. Dat je, en vervolgens kun je dan via die inspraak langzaam zeker de overheid als een ui gaan afpellen en zaken weer teruggeven aan de mensen. En de markt denkt dat altijd heel vies, maar de markt, dat zijn gewoon wij. Wij kunnen met elkaar afspraken maken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld, daar ga ik zo in op de EU, maar dat zie je ook bijvoorbeeld constant als de gezondheidszorg wordt benoemd. Dan is de markt altijd enorm vies. Dat moet vooral volledig eigenlijk door de overheid worden gereguleerd, want de mens moet centraal staan, et cetera, et cetera. Maar er zijn zoveel verschillende manieren nu waarop je de markt goed kunt inzetten om ook je eigen gezondheid te verbeteren. Als je bijvoorbeeld een plekje op je arm hebt en je wil een consult van een Indiaanse dokter bijvoorbeeld, die je kan inbellen vanuit Delhi voor een fractie van een prijs, dan is het toch een enorme mooie marktinnovatie dat je dat kan doen. Of je kunt artificial intelligence dat plekje anoniem laten analyseren om te kijken wat het precies is. Dus, maar dan moet je wel durven toe te geven dat de overheid, dus een overheid praat vaak over marktfalen, maar juist door overheidsfalen bekomt zo'n markt eigenlijk niet los, terwijl het wel had gekund.
En ik vind het sowieso altijd een non-argument, want als je kijkt in Nederland, en ik denk dat het wereldwijd wel het geval is, er is niet echt een vrije, er zijn weinig vrije markten meer over, zeg maar. En zeker niet de gezondheidszorg in Nederland, wat van A tot Z helemaal dicht gereguleerd is. Ik bedoel, de manier waarop je zorg inkoopt via je zorgverzekeraar, zeg maar, die als tussenschakel zijn ingesteld door de...
Ja, dat is een extra laag bureaucratie. Als je ziet, al die zorgverzekeraars doen ongeveer allemaal hetzelfde.
Ja.
En als je ziet hoeveel geld er wordt gespendeerd aan de marketing en al die overhead en al die organisaties, die kantoren, terwijl ze allemaal hetzelfde doen feitelijk. Maar dat is een gevolg van de regels die daarvoor zijn gemaakt.
Ja,
we kunnen nog beter een ziekenfonds hebben, denk ik. Dat scheelt je,
nou ja, in ieder geval dat
scheelt je een hoop geld.
Ja, wat we vroeger hadden, dan had je namelijk wel echt een ziekenfonds. Dat was echt heel duidelijk vanuit de overheid. En je had daarnaast had je gewoon een particuliere verzekering. Dat was heel duidelijk vrije markt. Maar uiteindelijk is nu, omdat diezelfde verzekeraars die destijds, zeg maar, de soort van de particuliere verzekeraars waren, nu de zorgverzekering aanbieden, denkt men van, oh, we hebben een vrije markt. Nee, maar dat is... Er is eigenlijk, was er destijds, in 2008 was het geloof ik, niet sprake van een liberalisatie, maar sprake van een nationalisatie. Want ze hebben gezegd, van ziekenfonds gaan we niet meer doen, maar we gaan wel die hele markt gewoon van A tot Z dicht reguleren. Dus je kan niet meer bepalen welke producten je aanbiedt, je kan niet bepalen welke producten je koopt, je moet het kopen, je hebt daar geen keuze in. Dus daar is helemaal niks vrijs aan. Dus het is gewoon, eigenlijk is het gewoon een nationalisatie geweest van de overheid in de zorgverzekeringmarkt.
En vervolgens werkt het niet en dan zeggen ze, zie je wel, marktfalen.
Ja, ja. Als je over die meme van die fiets en dan dat hij een stok in zijn eigen spaken steekt en dan valt en dan zegt van, ah, het was die. Ja, ja. Dat is wat ze doen.
Ja, absoluut. Maar hetzelfde geldt ook voor, kijk, eigenlijk het hele idee van een verzekering is dat je iets verzekert wat je niet zelf kunt dragen. Bijvoorbeeld een kankerbehandeling of een operatie. Dat is gewoon super duur. Dat wil je verzekeren. En net zoals met een auto natuurlijk ook een verplichte jaarverzekering hebben. Want je kunt iemand heel veel leed toe doen, wat natuurlijk wel gedekt moet zijn. Zou je natuurlijk ook gewoon voor de zorg kunnen hebben. Daar waarbij je de kleinere uitgaven gewoon zelf doet. Het is natuurlijk van de zotte dat als ik bij de apotheek voor €5 een medicijn koop, dat het dan volgens weer moet worden gedeclareerd en worden terugbetaald. Daarmee hou je die bureaucratie in stand. Mm-hmm. En dat is ook een onderdeel van de bureaucratie. Net als het hele idee van BTW. Dat me altijd zo aan geërgerd. Het idee dat ondernemers een hele BTW-administratie moeten opzetten om ervoor te zorgen dat de overheid uiteindelijk wat krijgt over de toegevoegde waarde. Doe dan gewoon een eindbelasting. Als je het al wil, doe dan gewoon een eindbelasting. Een omzetbelasting, zodat alleen de winkel het afdraagt. Weet je, we maken dingen bewust, niet bewust misschien, maar dingen worden complex gemaakt door de jaren heen. En op een gegeven moment heb je wat we nu hebben, gewoon een onbestuurbaar apparaat, waar je van de ene affaire naar de andere affaire en crisis rolt. Mm-hmm. Dus wat dat betreft, inderdaad, wat heel veel mensen terecht zeggen, is de afgelopen 12 jaar onder Rutte is natuurlijk gewoon een falen van bestuur geweest. Maar dat gaan we met omzichtplannen denk ik niet oplossen. Dat moet dan echt radicaal anders.
Ja, dat denk ik ook. Maar daarom refereerde ik net aan de Europese Unie. Want ik ben benieuwd hoe je daar naar kijkt. Want ik denk dat het een zootje is. Net zoals de Europese Unie een zootje is. Maar ik denk dus ook dat hervormen in dat systeem zelf eigenlijk niet te doen is. Je moet gewoon gaan snijden. Er moet gewoon meer dan de helft moet gewoon weg.
Ja.
En hoe kijk jij daarna?
Ja, ik ben het daar ook mee eens. Ik heb ook nog wel lang gedacht en gehoopt dat we uiteindelijk wat ratio zouden kunnen aanbrengen in Brussel of Frankfurt. Maar het gaat de verkeerde kant op. Dus je zult er denk ik uit moeten, of je zult dan proberen een andere verhouding met de Europese Unie te moeten krijgen. En je gaat bijvoorbeeld, je kan de Europese Vrijhandelsassociatie in. Of eigenlijk moet je gewoon terug naar een soort van oude EEG, waarbij bedrijven makkelijk met elkaar kunnen handelen, maar dat je nog wel autonomie en soevereiniteit houdt op de andere thema's. Met name als het gaat om grenzen of je munt. En daar kun je ook nog over hebben hoe je het financieel het beste kan inrichten. Maar dat betekent dus dat je hele duidelijke afspraken moet gaan maken de komende tijd met Brussel over wat je voorwaarden zijn. En als daar niet aan wordt voldaan, dat je het dan gaat voorleggen aan het volk. En dan wordt het eigenlijk een beetje zoals Brexit. En dan zullen mensen zeggen, ja, maar Paul, naïef, want je ziet toch wat voor chaos het daar heeft opgeleverd. Het zou kunnen zijn dat je een paar zware jaren tegemoet gaat. Maar dat is denk ik uiteindelijk een leidersweg of een investering die je zou moeten doen om er daarna beter uit te komen. Want de Europese Unie blijft voortdenderen. Het zal steeds meer uitbreiden met steeds meer landen erbij. Dat Oekraïne erbij komen is absoluut geen goed idee. Zo zullen nog meer landen erbij komen. Dat gaat gewoon niet de goede kant op. De euro zal verder uitbreiden. Frankrijk, Italië, al dat soort landen gaan nooit aan de afspraken voldoen. Zullen alleen maar meer schuldigen maken. Dus dat weet je. Het wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Ja, dus over 10 jaar is die pijn nog veel groter. Kun je beter op korte termijn een paar pijnlijke jaren hebben om vervolgens sterker uit de strijd te komen. Je zult dan wel, denk ik, als je weet dat je dat gaat doen, daarop moeten anticiperen. Dus eigenlijk zou je nu, dat zeg ik wel vaker, mensen verklaren me voor gek, maar je zou nu als Nederlandse staat dan juist extra veel schuld moeten uitgeven. Want als die euro straks toch in elkaar dondert, kun je nu beter gewoon heel veel verplichtingen in euro ingaan. En dat kun je dan weer investeren in goud of infrastructuur of bitcoin desnoods. Maar je kunt natuurlijk tactisch gaan anticiperen.
Ik heb het sowieso nooit gesnapt op het moment dat wij, voor mij was het een jaar of twee geleden, konden wij lenen tegen negatieve rente. Dat het Rijk toen zei van, we gaan echt maximaal lenen tegen negatieve rente, want je verdient er gewoon geld mee.
Ja, dat zou jij toch ook doen?
Dus ja. Als jij mij betaalt om geld te lenen, dan heb ik morgen heel veel schuld. Ja. Maar waarom gebeurt dat niet dan? Waarom is dat niet gebeurd?
Ja, dat is een beetje het Calvinistische in ons, dat we dat domineeschap, dat we wel heel graag natuurlijk een gidsland willen zijn en ons netjes aan de regels willen houden en het goede voorbeeld willen geven. En op zich is daar wat voor te zeggen. Hè? Als je wil dat andere mensen zich goed gaan gedragen, dat je het goede voorbeeld geeft. Als ik wil dat mijn zoontje bepaald gedrag vertoont, dan moet ik het ook eerst tonen. Mm-hmm. Alleen ja, op een gegeven moment, als je merkt dat niet werkt, dan moet je daarmee stoppen, want dan snij je jezelf in je vingers. Mm-hmm. En ik denk dat we nog steeds het idee hebben van, als we maar voldoende ons best gaan doen, dan zullen de internationale partners ons voorbeeld wel gaan volgen. Mm-hmm. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren, denk ik. Dus je kunt maar beter die conclusie nu trekken, pijn lijden, doorpakken, dan dat je die conclusie over een paar jaar getrekken en is die pijn nog veel groter.
Maar dat is wel ook een interessante. Kan je als Nederland, zeg maar, als enige land die dan een andere route gaat varen, die het helemaal anders wil, kan je je daarin aan het staande houden?
Nou ja, er zijn natuurlijk talloze landen die het al anders doen. Hè? Nou ja, de Britten zijn er uitgestapt. Denemarken en Zweden hebben de euro niet. Dus je kunt al in ieder geval zeggen, laten we op zijn minst stoppen met die euro en die opt-out. Er zijn talloze manieren waarop we met Brussel kunnen samenwerken. En het voorbeeld wordt al gegeven door andere landen. Natuurlijk als Nederland eruit stapt of de samenwerking gaat aanpassen, dan is het natuurlijk echt wel een bommetje onder de samenwerking. Want wij zijn natuurlijk founding father van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Wij waren overal bij betrokken. Dus dat zou echt wel enorm blijk van wantrouwen zijn, brevet van onvermogen voor die Unie. Wij zullen nog meer worden getreiterd.
Ja, precies. Dat was bij in Engeland al het verhaal. Had je die zijn volgens mij ook op een gegeven moment audio opnames uitgelekt van die onderhandelaars van de kant van de Europese Unie, hoe zij praten over het kapotmaken van de Britten als zij eruit zouden stappen. Want het is een precedentwerking. Dan al natuurlijk, Engeland was ook het Verenigd Koninkrijk is ook een mega grote economie, groot land, met die veel voor het zeggen had. Ze hebben alles op alles gezet om dat, zeg maar, zo moeilijk mogelijk te maken. En nu, ja, ik vraag me ook nu af of dat, ik bedoel, ik ben voor een exit, maar ik vraag me af hoe zij nu, zeg maar, hoe dat hun handel heeft beïnvloed. Ze kunnen niet vrij handelen met de EU, zeg maar. En dat, er zitten heel veel haken en ogen aan. Ik denk dat op het moment dat Nederland eruit gaat stappen, dat is het einde van de EU. Dat gaan ze denk ik nooit nooit toelaten.
Nou, je zal in ieder geval zien dat bijvoorbeeld Rotterdam daar enorm onder gaat lijden. Dus heel veel scheepvaartverkeer zal naar Antwerpen worden geleid. We krijgen met allerlei heffingen te maken. Dus we zullen echt wel veel pijn lijden. Dus succes. Vind maar een politicus. Want dit is voor mij heel makkelijk om dit soort gratuite opmerkingen te maken. Hier bij jou, bij Viva Valentijn. Maar ga maar eens inderdaad dit beleid vertegenwoordigen. En ook dan de pijn die dan door het volk zal worden gevoeld als gevolg van jouw beslissing. Dan moet je een hele sterke politicus / staatsman zijn, wil je dit gaan doen. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk het beste is. Maar je moet het wel goed, nogmaals goed voorbereiden. En eigenlijk zou je een soort van... En dat is een beetje wat ik mis bij de PVV of bij het FVD. Ook daar worden dit soort dingen natuurlijk geroepen. Of bij de Libertarische Partij, waar jij dan voorheen lijsttrekker van was. Maar het wordt nooit echt goed uitgewerkt van oké...
Okay, waarom zo? Heb je het over?
Ja, oké, okay, bij jullie wel misschien. Maar helaas luistert er geen hond naar jullie.
Nee.
Maar nee. Dat is een beetje, je zult wel, zoals als een ondernemer, dat heb ik vorig ook gezegd, als een ondernemer ben ik ook al bezig met scenario planning en anticipeer je op bepaalde zaken en bereid je op bepaalde zaken voor. En dat zou je natuurlijk als land dan ook moeten doen. Als je zoiets ingrijpends gaat doen, dus stel dat je een referendum houdt, uitkomsten wordt dat je eruit stapt, dat je het dan wel wat beter aanpakt dan de Britten wat dat betreft.
Hmm.
En dat je misschien dus ook al net al aangaf dat je tactisch alvast gaat anticiperen. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse staat, maar ook voor banken en pensioenfondsen. Dus als Nederland eruit strapt, dan zal misschien de euro uiteindelijk, dan zal misschien Duitsland ook volgen of België, Finland, ja, dan gaat die euro misschien wel ophouden te bestaan. Dus dat zou handig zijn als je daar als bankwezen, pensioenfonds en dergelijke al rekening mee houdt door bepaalde staatsobligaties niet meer in je bezit te hebben. Ik heb weten aandelen kopen van bedrijven. Kijk, bedrijven, ook na de crisis worden er hamburgers gebakken en worden de auto's gereden. Dus kun je beter in dat soort assets zitten dan in allerlei staatspapier, wat mogelijk zeer weinig waard zal zijn na het klappen van de euro.
Over 12 weken zijn de verkiezingen. Ik moet zeggen trouwens, ik besef me van de week dat ik echt al heel lang het gezicht van Rutte niet meer voorbij heb zien komen ergens.
Fijn toch?
Super fijn, ja. Normaal gesproken, als ik ook de podcast voorbereid en ik ben nieuws aan het zoeken, bedoel, ik vind het sowieso belachelijk hoeveel politiek er in het nieuws zit. Ik bedoel, het nieuws gaat alleen maar over de politiek. Wat ik al een hele, hele slechte zaak vind. Het moet veel meer gaan over de markt, over ondernemers en mensen die er zeg maar echt wat van maken hier in Nederland. Maar ergens is de politiek voor de mainstream media volgens mij het meest interessant. Maar ik zal Rutte in ieder geval al heel lang niet voorbij komen. Dus dat is sowieso fijn. Maar wat denk je dat over 12 weken komt zijn vervanger? Jezielgas gaat scoren. Wat gaat er gebeuren? Welke partij wordt het grootst? Want Omtzigt heeft gezegd van ja, ik wil eigenlijk, hij is de grootste in de peilen, maar ik wil hem niet de grootste zijn. Ik wil geen premier worden. Ja. Misschien gaat hij dan bepaalde kiesdistricten niet meedoen, waardoor hij dus niet de grootste wordt. Nou, dan wordt volgens mij PvdA GroenLinks de grootste. Maar misschien niet. Misschien dat mensen, ik zei vorige keer, je kan gewoon een stempas aanhalen bij je gemeente en je kan gewoon stemmen in het district waar hij wel op de lijst staat. En dan kan je alsnog op hem stemmen.
Oh, okay, mooi.
Maar ja, wat gaat er iets goed komen uit de volgende verkiezingen?
Nou, ik denk dat Jezielgus het wel goed gaat doen. Dat is natuurlijk een vrouw, positioneert zich een beetje als crime fighter. Was zo slim ook om aan te geven dat ze gewoon met PVV en FVD zou kunnen samenwerken. Dat viel me erg tegen van Omtzigt dat die...
Ja, meteen uitsluit.
Is dat een leuke bestuurscultuur of in ieder geval een leuke nieuwe politiek, ja, dat je gelijk partijen uitsluit.
Heel kwam democratisch
voor mij later
ook.
Een beetje op terug, maar absoluut... Ja, dat bewijst ook alweer dat het is een man die vanuit zijn hart praat. En CDA is in het verleden natuurlijk genaaid door PVV. Daarom sluit hij ook PVV uit. En met FVD zal hij ook wel zo zijn persoonlijke vetus hebben gehad. Dus dan maakt hij van zijn hart geen moordkuil en zegt hij dit. Maar een slim politicus zoals Jezielgus, gezien het klimaat in Nederland, nu het electoraal klimaat, moet je geen partij uitsluiten. Dat is gewoon een vliesje. Maar goed, misschien deed hij het bewust om juist inderdaad niet te populair te worden. Dus wat dat betreft is een beetje de digitale euro onder de partijen. Het moet succesvol worden gelanceerd, maar niet te populair worden. Dus ik denk dat VVD het wel goed, relatief goed gaat doen. En mensen gaan natuurlijk uiteindelijk ook strategisch stemmen. Dan staan ze straks, met name ondernemers, die stemden natuurlijk van oudsher op de VVD. En die zien al die nieuwe partijen die ze nog niet bewezen hebben. BBB heeft ze nog niet bewezen. Omtzigt is natuurlijk ook een beetje... hij heeft ook een burn-out gehad. Daar mag je niet over praten, maar het is wel een feit. Dus, kan hij het emotioneel aan? Dat is een vraag. Heeft hij genoeg mensen? Dus er zullen ongetwijfeld toch weer best wel wat ondernemers zijn die denken, nou ja, Rutte weg, nieuw gezicht, Jezielgus, laten we daarvoor gaan. Dus ik denk dat VVD het wel goed gaat doen. Omtzigt zal waarschijnlijk de grootste worden. Ja, ik denk dat je uiteindelijk toch gewoon samen moet gaan met de BBB. Want het is een soort van het CDA, oude CDA gedachtegoed wat ze tegenwoordigen.
Ja.
En Timmermans, hoezeer ik hem ook... hoezeer het ook niet mijn type is, zal het heel goed gaan doen. Ja, binnen zijn electoraat is dat toch de Messias. Net als Omtzigt natuurlijk ook een Messias is voor velen. Maar dat is een hele, voorkomen. Zijn achtergrond, ook zijn leugens uit het verleden. Dat lijkt me helemaal niet het goede type leider voor Nederland. Hij gaat er niet in staat zijn om mensen te verbinden. En we hebben uiteindelijk wel een verbinder nodig, denk ik nu. Om al die...
Omtzigt niet of Pieter
Timmermans niet? Timmermans niet, nee. Nee. En Omtzigt misschien had het kunnen zijn... als die uiteindelijk wel ook niks bij voorbaat nu gaat uitsluiten.
Maar wat zijn er dingen als hij de grootste wordt... en hij, ik bedoel, hij vindt zelf premier te worden... hij kan iemand naar voren schuiven... hij kan minister worden of niet, hij kan in de Kamer blijven. Maar wat zijn nou punten van zijn... zijn de punten van zijn programma die zeg maar iets... gaan veranderen? Want je zegt net, je zei in het begin van dit is oude wijn in nieuwe zakken.
Ja.
Maar zijn er punten waarvan je zegt van nou, als we dat door gaan voeren, dan zijn we in ieder geval een stukje op de goede weg. Gaan we een beetje de betere kant op.
Nou, als hij in ieder geval een werk gaat maken van het kappen of in ieder geval het verminderen van die bureaucratie, met name als het gaat om die hele toeslagenindustrie, maar ook als je gewoon zelf je inkomstenbelasting moet invullen. Dat is gewoon een vak apart geworden. Dus dat creëert ook weer een hele industrie van fiscalisten en boekhouders die mensen moeten gaan helpen. Maar dat gewoon voor de gewone man is het eigenlijk al niet meer te doen. Dus je wil dat daar maximaal wordt gesneden om die overheid een stuk kleiner te maken, een stuk transparanter. Als hij dat voor elkaar krijgt, is het al een... ik denk dat dat een goede stap zou zijn. Als die ook nog eens die bestaanszekerheid kan verbeteren door gezonde belastingvermindering. Dat zou dat ook fijn zijn, maar daar is die denk ik niet echt concreet nog over. Kijk, als het gaat om klimaat is die niet concreet nog. Europa, migratie. Dus uiteindelijk hangt het ook heel erg af van zijn verkiezingsprogramma. Maar je kan natuurlijk een aantal mooie stappen maken, waardoor die overheid kleiner wordt. En we uiteindelijk meer koopkracht overhouden en meer autonomie. Als dat in zijn verkiezingsprogramma staat, ja, dan is het wellicht... Een stap voorwaarts. Maar dan nog, het blijft denk ik gerommelde marge. En wat we echt nodig hebben, is in ieder geval een discussie over hoe het radicaal anders kan. En ik hoop dat wellicht de oprichting van zijn partij daar een aanzet toe zal geven. En hij denkt in ieder geval wel veel na. Hij schrijft veel dingen op. Hij is hartstikke fatsoenlijk en beschaafd. Maar ik denk dat hij nog wat meer uit de box kan denken. En dat moeten we gaan zien.
Ik vind het jammer dat er überhaupt niet meer partijen zijn die... eigenlijk zeg maar de route voorschrijft zoals jij het voorschrijft. Dus zeg maar het blijft een beetje bij grommen in de marge. Ook als je kijkt naar het programma van BVNL heb ik doorgenomen. En daar staat ook niet heel duidelijk in van jongens, we moeten echt veel minder belasting gaan betalen. We moeten echt. Er staat één zin over belasting in over dat ze nooit meer dan 49,5% belasting willen betalen of zo. En ik van ja, dat lijkt me heel logisch. Dat is echt debiel veel. Je moet gewoon zeggen, we willen gewoon de eerste 25.000 euro moet gewoon belastingvrij zijn. En de toptarief is max 30% of zo, weet ik veel. Ik noem even een dwarsstraat. Het valt me op dat geen partijen eigenlijk... eigenlijk het klassiek liberale verhaal echt uitdragen. Het is allemaal een heel politiek verhaal. Allemaal heel erg... Ja, ik weet niet. Dat vind ik verfrissend. Laatst zat ik te kijken naar die Vivek Ramaswamy.
Ja,
die Amerikaanse presidentskandidaat voor de Republikeinen. Goed, ik had het gedeeld dat ik op Twitter van... Ik zat ook een half uur van zijn filmpjes gekeken en dacht van... ik wil nu naar Amerika verhuizen. Ik kreeg nu ook weer mijn dingen op me heen dat hij gekocht zou zijn. Want ik vond het allemaal en vroeger heel anders dag. Maar ik vind het opvallend dat hij een verhaal... Hij heeft echt een klassiek liberaal, libertarisch geluid wat hij laat horen, zeg maar. Hij doet dat heel... Ik vind hem te glad. Hij doet het iets te Obama-stijl, zeg maar. Iets te gepolijst. Het mag voor mij wat echter, maar ik vind het opvallend. Hij is echt in de peiling aan het stijgen, omdat hij dat verhaal gebruikt. En mensen dat heel erg aanspreekt. Dus hij was echt marginaal. Hij is nu op heel veel peilingen voorbij DeSantis.
Ja, en wat zijn zijn belangrijkste standpunten die jij zo waardeert dan?
Nou ja, dat hij dus echt zei, we moeten echt gewoon snijden in het overheidsapparaat. De belastingen moeten ver naar beneden, weet je.
En de vet ook,
heeft hij end of edit. Maar hij heeft ook, voor mij wil hij ook af van de federale bank. Hij heeft echt zeg maar een beetje Ron Paul-achtige standpunten. Ik vind het ook mooi dat wat hij doet, is dat hij zeg maar als een van de weinige... hij weet heel duidelijk dat Trump heel populair is. En hij is dus ook niet anti-Trump, zeg maar. Hij zei, ik ga geen anti-Trump campagne voeren. Ik heb mijn campagne, ik ben pro. Ik vind dat we moeten stoppen met ergens van weglopen en moeten we een nieuwe visie maken van waar we juist naartoe willen gaan, zeg maar. En dat, vind ik dan wel mooi, eloquent uitgelegd. Maar hij gooit Trump ook niet onder de bus. Hij zegt van, want de kans dat hij de kandidaat wordt is nog steeds redelijk groot en ik wil hem niet beschadigen, zodat we nog 4 jaar Biden hebben.
En misschien kan hij wel VP worden, weet je. Dus uiteindelijk
dat is, ja,
is het ook electoraal niet handig om Trump te willen schaden nu.
Dat is wel grappig, ja. Dat zou nog wel eens kunnen gebeuren, dat hij inderdaad de VP van Trump wordt. Want Pence, dat wordt hem sowieso niet meer.
Nee, die hebben hekel aan elkaar natuurlijk nu.
Ja.
Maar ik denk dat het zou kunnen zijn dat straks, er komt binnenkort volgens mij nog veel meer evidence over Biden naar boven, over nasty deals in de Oekraïne tussen Hunter, Joe en bijvoorbeeld de Burisma of andere partijen. Als dat uiteindelijk leidt ook nog eens tot een impeachment procedure, en dan krijg je straks dus mogelijke situatie dat Trump vanuit de gevangenis een campagne leidt als een echte... drug lord die gewoon vanuit de gevangenis...
Ik wil sowieso een t-shirt met zijn mugshot hebben.
Ja. En dan Biden die een procedure tegen zich heeft. Ja, het zijn bizarre tijden dat dit gewoon kan. Weet je? Dat had je 20 jaar geleden ook niet kunnen bedenken.
Nee, maar wat mijn punt was, zeg maar, is dat hij wordt... Nou, ik weet niet of die Trump voorbij gaat, maar hij wordt sowieso meer populair dan de andere kandidaten door een heel duidelijk klassiek liberaal verhaal. En wat ik zo raar vind bijvoorbeeld aan de VVD, ik bedoel, die sluiten nu ook die partij niet uit, maar dat er niemand dus zeg maar echt op diezelfde trein springt in Nederland.
En FVD niet dan wat jou betreft?
Ja, FVD, ja, ik moet zeggen dat ik heb dat laatste keer... niemand is in ieder geval zo consequent, zeg maar, als libertaire partij dat zeg maar doet. Waarbij je, wat ik heel opvallend vond bij... zowel bij BVNL als FVD, dat ze zijn natuurlijk heel erg conservatief. Dus zij willen ook de overheid inzetten voor het borgen van bepaalde conservatieve normen en waarden. Dus bemoeien met het onderwijs en dat soort zaken. En ik weet dat Wiebren heeft gezegd van dat ze niet zoveel met privacy, maar tot een bepaalde mate zeg maar belangrijk is, dat het niet heilig zaligmakend is. En van, ja, dat is het wel, zeg maar. Dat is gewoon een onomvreembaar recht. En zo hebben alle partijen wel dat ze ergens zeg maar een scheve schaats rijden. En dan weer een soort van... Ja, maar ik vind dit belangrijk, dus ik wil hier een soort van collectivistische aanpak voorstaan. En terwijl ik denk, als je kijkt naar het wantrouwen van mensen in politici, in de overheid en hoe het nu georganiseerd is, waar Omtzigt ook een soort van haakje heeft gevonden om zijn nieuwe bestuurscultuur te introduceren, maar dat niet echt doet. Dat er niemand echt is die dat echt doet, zeg maar. Het is allemaal een beetje een soort van politiek lulverhaal blijven hangen.
Ja, maar zou jij niet gewoon opnieuw weer dan de lijsttrekker van Libertaire Partijen willen worden? Want
ja,
dat gebruiken als vehikel om jouw klassiek liberale visie neer te leggen bij
ja, klopt. Het is ook, ik kan me ook niet indenken dat ik het bij een andere partij zou doen, maar ik denk dat het... Aan de ene kant is het fijn dat het kabinet gevallen is en dat we nu verkiezingen hebben. Aan de andere kant denk ik dat het... De LP is gewoon een kleine partij die zeg maar niet... nog niet echt zo bedreven is in politiek en campagne voeren, dat ze nu zeg maar hap snap dat goed kunnen gaan doen. En ik denk dat de podcast heeft heel erg bijgedragen aan de naamsbekendheid van libertarisme, de libertaire partij en van mij als persoon, waardoor het zeker een betere resultaat zijn. Maar ik denk dat het te vroeg komt. Ik denk,
het komt altijd te vroeg bij de libertaire partij. Dit hoor je al 20 jaar.
Ja, misschien wel. Ik zie ook inderdaad mensen die inderdaad... ik had laatst ook een gesprek met een aantal mensen die actief zijn. En ik hoor mezelf praten, dacht ik, 3-4 jaar geleden. Wat heel goed is, want er is heel veel enthousiasme in. Maar ja, en dat is dus, ja goed, misschien is politiek ook niet de vehikel. En daarom ben ik ook bezig met de podcast en niet met de politiek.
Wat ik ook nog wel belangrijk vind om te benoemen is dat je enerzijds wil je met elkaar veel duidelijker afspraken maken over hoe je internationaal afhoudt en wanneer je ook uit een organisatie zou willen stappen, zoals de EU, of dat je de samenwerking wil editen, veranderen. Maar tegelijkertijd moet je ook, en dat zou echt revolutionair zijn, dat je ook intern mogelijkheden biedt om af te scheiden. Want er is, dat is internationaal gezien gewoon heel slecht geregeld nu. De ene afscheidingsbeweging steunen we. Kijk naar een Kosovo of Palestijnen mogen een eigen staat. Maar tegelijkertijd, andere afscheidingsbewegingen zijn weer fout. Dus laten we kijken naar bijvoorbeeld de mensen in Donetsk of Krim. Dat is dan weer een foute afscheidingsbeweging. Zo zijn er... is er internationaal niet goed geregeld wanneer je wel of niet kan afscheiden? Ik denk als we in Nederland uiteindelijk komen tot een contract met elkaar onderling, dan zou je natuurlijk daar ook afspraken over moeten maken. Dus als stel we splitsen het land inderdaad echt op in 12 provincies, die ook allemaal heel veel macht krijgen, dat je dus meer een federatie in Nederland krijgt. Een beetje zoals we vroeger natuurlijk ook hadden.
Ja, precies.
Dan zou je hebben een provincie ook uiteindelijk moeten kunnen afscheiden.
Ja.
Dat moet ook flexibeler worden. En zo krijg je dan uiteindelijk hopelijk een soort van lappendeken wereldwijd van allemaal lokale gemeenschappen die wel weer internationaal met elkaar samenwerken. Een soort van, dat heet dan vaak een glocalism. Het is een beetje zo'n... een verbastering tussen globaal en lokaal. Maar dat zou mooi zijn dat je naar het internationaal betaalt dan bijvoorbeeld met Bitcoin. En je hebt nog steeds natuurlijk internationale handelstromen. Maar heel veel bestuur is gewoon lokaal goed geregeld. En zo kun je vrij makkelijk ook switchen dan van de ene VVE naar de andere VVE. Van de ene gemeente of provincie naar de ander. Dat zou denk ik echt een stap voorwaarts zijn. Maar dan moet je dus wel daar... Het wordt ook heel lastig om dat goed in regels te gieten natuurlijk. Hè? We hebben het eerder over gehad van al dat gas wat in Groningen in de grond zit. Ja, dat tot aan wie behoort dat toe, hè?
Ja, laten we daar nog even verder op praten, want we zijn volgens mij alweer redelijk door de tijd heen voordat je vrouw belt en
ik heb er niet op gelet, maar
en je weg moet.
Het gaat nog goed.
Voordat we verder gaan, nog heel even, want ik ben binnenkort bij jouw event aanwezig. Daar hebben we het nog niet over gehad.
Ja.
Nieuwe Monetary Horizons.
Dit heet nu het Holland Gold G3 event. Geld, geopolitiek en groen. 20 oktober in Ede. Wordt weer fantastisch. We verwachten zo tegen de 1000 mensen. Zitten nu op 650 tickets. Het zijn dit keer drie debatten of drie panels die we gaan doen over die drie thema's. Dus we hebben een geldpanel met Hans Hogevorst erin. En Ewald Engelen, Michiel Hogeveen, Europarlementariër, belast met de digitale euro. En ik ga dat dan voorzitten. Dat zou Bert Slachter zijn, maar die is toch helaas verhinderd. En dan hebben we een geopolitiek panel met mensen als Wierd Duk, Tom Sauer, een Belgische professor die heel erg op het vredesnarratief zit. En Bernard Hammelburg van BNR. En dat wordt dan door Sander Boon gemodereerd.
Mm.
En dan weer klimaat, groen. We hebben Marcel Krok, die dan in debat gaat met iemand die heel erg pro-klimaatmaatregelen is. Maar ik heb tot nu toe nog niemand gevonden die dat op het podium wil verdedigen. Ik heb echt stad en land gebeld. Helaas is dat nog niet gelukt, maar dat gaat lukken.
Dus mochten mensen nog een idee hebben voor een tegenstander voor Marcel Krok in een paneldebat, dan laat het even weten.
Iemand die met verven en goede argumenten kan uitleggen waarom we al deze klimaatmaatregelen moeten nemen en waarom we inderdaad het Parijsakkoord moeten naleven. En we hebben een actie dan voor de Viva Valentine bazige of kijkers in het algemeen. Die kunnen dan met de actiecode Valentine krijgen ze 10% korting op het kaartje. Het kaartje kost dan €45. En dus kijk op hollandgold.nl/evenement2023 voor meer informatie. Dus hollandgold.nl/evenement2023. En het wordt me echt top, want heel veel gasten van mijn podcast die zijn natuurlijk ook. En jij komt langs, Boris, Arno Wellens, Kees de Kort, Hester Bijsen. Al die gasten die bij ons in de show zitten, komen ook allemaal langs. Er is ruimte voor een borrel, dus het wordt echt weer een top event, net als de vorige events.
Vet, supergezellig. Thanks, Paul.
Graag gedaan.
Super bedankt.
Ja.
Bedankt ook voor het kijken. We gaan nog even verder op vivavalentine.com. We gaan nog even verder over hoe ziet het betalingsverkeer in zo'n decentrale, vrije, niet-collectivistische wereld eruit. Nog even over de BRICS-landen hebben en hun initiatief voor eigenlijk een nieuwe goudstandaard. Dus voor alle basige bazen, ga naar vivavalentine.com. Daar kan je verder kijken. En ben je nog geen lid, dan kan je nog even lid worden en ook verder kijken. Zo niet, heel erg bedankt voor het kijken, voor het steunen. En ik zie jullie graag de volgende week.